We willen het woord van de Heere God openen vanavond in Hosea, Hosea 14, het laatste hoofdstuk van Hosea. Hosea 14. In Hosea 14 lezen wij het volgende. Hosea 14 vanaf vers 1. Samaria zal schuldig staan omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen verpletterd worden en hun zwangere vrouwen opengereten. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God, tegen het werk van onze handen. Bij u, immers, vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen, ik zal hen vrijwillig liefhebben. Want mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt en zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen, maar de overtreders zullen erop struikelen. Tot zover. Lieve broeders en zusters, misschien denkt u, dat is nou niet echt een Pinksterpreek of een Pinksterstuk wat we lezen in Hosea 14. Maar er zitten wel heel veel mooie principes in die we ook vanavond willen bekijken en die we dan ook willen doortrekken naar het werk van de Heilige Geest in onze levens, in het leven van de gemeente van de Heer Jezus Christus. We hebben namelijk gelezen dat Hosea het volk van Israël oproept tot bekering. Waarom? Omdat het ongehoorzaam is geweest aan zijn God. En er is straf op gevolgd. En we kennen dat misschien wel vanuit de koningen of de kronieken. Dat we zien dat het beeld van Israël is dat het Israël vervalt in de afgodendienst. Daarbij maken we, en maken de profeten ook heel duidelijk, een onderscheid tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En het tienstammenrijk is op een gegeven moment weggevoerd naar Assyrië en toen in een verstrooiing terechtgekomen. En 130 jaar daarna is het tweestammenrijk weggevoerd naar Babel. En op een gegeven moment, na 70 jaar, u kunt dat lezen in Daniël en in Jeremia, is het na 70 jaar weer teruggekomen omdat in Israël de Heer Jezus geboren moest worden. En later, in het jaar 70, is ook Juda weer in een verstrooiing terechtgekomen. En heel veel christenen vandaag de dag die geloven dan dat God als het ware heeft afgerekend met zijn volk. Dat God het in de verstrooiing laat zitten. Dat God het is kwijtgeraakt. Ik heb ook mensen, en dat hebben we vaker met elkaar gedeeld, die zeggen van nou, de twee stammen, dat komt nog wel weer goed. Maar het tienstammenrijk, dat heeft echt afgedaan. Die is echt in de verstrooiing terechtgekomen. En die hebben afgedaan. Dat is klaar, dat is over, dat is uit. Maar als we dat denken, dan komen wij niet uit met wat de profeten ons leren. Waar de profeten ons heen wijzen. Hier in dit gedeelte wordt heel duidelijk gesproken over Israël en over Efraïm. En Efraïm was de stam die heel vaak gezien werd als aanvoering van de tien stammen. En wat wordt hier gezegd, wat wordt hier door Hosea gedaan? Er wordt namelijk een oproep tot bekering gepredikt. En dat was nog voordat het tienstammenrijk was weggevoerd. Maar het grote punt is dat er in dit gedeelte heel veel profetie zit wat over onze tijd heen gaat en in de toekomst terechtkomt. Niet zozeer vanwege het volk Israël. Niet zozeer vanwege het tienstammenrijk of het tweestammenrijk. Nee, veel meer omdat dit stuk ook laat zien dat wij een God hebben die zijn belofte houdt. En die zijn belofte nooit onvervuld op de aarde laat vallen. Er staat hier dat Hosea moet preken, bekeer u Israël. En ook gelijk staat erbij, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. En dat is zo waar. Het volk Israël, dat had straf verdiend, niet vanwege het feit dat God hen wou straffen, maar vanwege het feit dat God dat verplicht was aan zijn heiligheid. Het waren namelijk de ongerechtigheden van het volk Israël, waardoor er straf op kwam. En is dat, lieve vrienden, lieve broeders en zusters, niet iets wat wij ook moeten leren en wat wij ook moeten aanvaarden in het leven? Dat wij, en Paulus zegt dat in de Romeinenbrief, allen in Adam gestorven zijn, allen in Adam gestruikeld zijn. En, Paulus zegt dat in de Efezebrief, hoofdstuk 2, dat wij daarmee in de dood zijn komen te liggen. Voor God waren we dood. En dat kwam niet omdat God het nou zo graag wou, maar dat kwam vanwege onze zondige natuur. Dat kwam door onze ongerechtigheid. Dat kwam door wie wij waren, door wie wij zijn. En Hosea moet het verder vertellen. En dan zegt hij op een gegeven moment weer, bekeer u tot de Heere, in vers 3. En dan zien wij in Hosea 14, een je zou kunnen zeggen, een drieluik voor wat de bekering inhoudt. In de eerste plaats zegt hij dat ze moeten zeggen, neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan. De bekering, zie ons aan, zie ons in genade aan. Zie niet meer onze ongerechtigheden aan, neem ze van ons weg, maar zie ons in uw genade aan. En wat volgt er dan? Dat zijn drie dingen. In de eerste plaats staat er, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. In de tweede plaats staat er, Assyrië zal ons niet helpen, niet verlossen en op paarden zullen wij niet rijden. En in de derde plaats, wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God tegen het werk van onze handen. Drie dingen. En het eerste punt is, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. En dat had het volk Israël heel vaak niet gedaan. Want ook in het boek Hosea en in allerlei andere profeten wordt ze namelijk gewaarschuwd dat ze wel een dienst hebben, een offerdienst hebben of een tempeldienst hebben of een afgodendienst hebben. Maar dat ze het met hun lippen doen en dat hun hart er niet in meekomt. En dat was voor de Heere iets wat verwerpelijk was, wat hij niet wilde. Hij wilde namelijk echt dat het volk met het hart hem zou dienen. En vandaar ook dat Hosea moet zeggen, op het moment dat het volk zich bekeert en de vraag stelt dat de Heere hun ongerechtigheden wegneemt, dat ze dan ook echt zullen belijden dat ze datgene wat ze met hun lippen zeggen ook daadwerkelijk laten uitkomen, daadwerkelijk gestalte geven in hun leven. Dat het niet alleen een lippendienst is, maar dat het ook echt een hartendienst is. Dat is het eerste. En het tweede is, Assyrië zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. Want wat had het volk Israël namelijk heel vaak gedaan? Ze hadden heel vaak gesteund op allerlei volkeren om hen heen. Op Assyrië, als ze bijvoorbeeld met Egypte in de clinch lagen. Of als ze met de twee stammenrijken een gevecht aangingen, dan haalden ze allerlei andere volkeren erbij. Of ze waren bezig te vertrouwen op het sterke leger dat ze hebben, op de sterke paarden. Maar ze moesten leren in de weg van de bekering dat alles wat buiten God was en buiten hunzelf lag, zoals allerlei andere volkeren, zoals allerlei machtige legers, dat ze daar hun vertrouwen niet op zouden stellen. En dat was één van de punten van hun bekering. Wat Hosea tot hun moet zeggen. En het laatste punt is, we hebben het gelezen, wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God tegen het werk van onze handen. En hoe vaak had het tienstammenrijk ook daaraan zich schuldig gemaakt? Zoals u misschien wel weet, was het juist Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk, die in Dan en Bethel twee gouden kalveren oprichtte. Hij richtte twee gouden kalveren op, omdat hij niet meer wilde dat mensen vanuit zijn gebied naar de tempel zouden gaan om daar de Heere God te aanbidden. En hij maakte het voor die mensen, mag ik het zo zeggen, tussen aanhalingstekens, gemakkelijk. Ze hoefden dan niet meer zo ver te reizen. En dan konden ze daar de Heere God aanbidden. Maar dat was een God die met mensenhanden gemaakt was. Waarvan de profeet Jesaja zegt, ze hebben oren maar zien niet. Ze hebben ogen, of ze hebben oren maar horen niet. Ze hebben ogen maar zien niet. Ze hebben handen maar voelen niet. Ze hebben voeten maar gaan niet. Ze hebben neus maar die riekt niet. Het is iets doods. Het is dode materie. En het volk Israël had dat zo vaak gedaan. Ze hadden zo vaak tegen datgene wat ze zelf hadden gemaakt gezegd, u bent onze God. En dat zijn de drie punten waarvan Hosea zegt dat dat iets te maken heeft met de bekering. Dat dan niet meer gebeurt. Dat ze dat niet meer zouden zeggen. Dat ze dat niet meer zouden doen. En wat staat er dan? Op het moment dat zij tot die erkenning komen, op het moment dat zij dat als volk gaan toepassen, dan staat er iets niet over de handelswijze van het volk, maar over de handelswijze van de Heere. En dan staat er, ik zal hun afkerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. En dat is nou het mooie. Dat is nou zoiets bemoedigends. Dat op het moment dat de mens tot erkenning komt, dat het volk Israël tot erkenning komt, wij hebben de Heere nodig en ze gaan hem aanroepen, ook in de toekomst, en ze gaan hem aanroepen, dat dan de Heere zelf in actie komt. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Dat die lessen die we vanavond hier uithalen, in principe ook geestelijk voor ons gelden. Ze gelden ook voor ons. Weet u, misschien komt u dat niet zo vaak tegen, maar ik kom nogal eens mensen tegen die zo druk zijn met de heiliging, die zo druk zijn met allerlei dingen voor God te doen, zonder dat ze zich bekeerd hebben. Dan zult u misschien zeggen, kan dat? Ja, dat kan. Ja, dat kan. Er zijn zoveel mensen zo druk voor de Heere God, maar zonder dat ze zich bekeerd hebben, zonder dat ze werkelijk beseffen wat de genade van de Heer Jezus Christus is en inhoudt. En die mensen lopen heel vaak vast. Die mensen lopen heel vaak vast, omdat ze geen zicht hebben op datgene wat God in het leven wil doen. Je ziet heel vaak mensen helemaal vastlopen in alles wat ze voor de Heere God doen. Dat ze helemaal opgebrand raken. En ik spreek nog wel eens mensen en dan vraag ik van, ja, maar heb je nou werkelijk, heb je je bekeerd tot de Heere God? Ja, ik ben toch met hem bezig, ik ben toch voor hem bezig? Nee, ja, daar gaat het mij niet om. Maar de eerste stap is bekering. En als wij nu een spiegel voor ons zouden hebben, zouden wij dat ook echt tegen onszelf kunnen zeggen dat we ons bekeerd hebben tot God? Wat houdt dan bekering in? Dat we tegen God zeggen van Heere God, van onszelf zijn we niets, hebben we niets en kunnen we niets. Hier kom ik met al mijn ongerechtigheid, met al mijn zondige natuur, met de dood van mijn leven, de dood die mijn leven is. Want ik wil leven in u. Ik wil bij u zijn, bij u horen. Het bijzondere is in de prediking van Hosea, dat ze op een gegeven moment door Hosea opgeroepen worden tot bekering. In Handelingen 2, daar lezen wij op een gegeven moment het hele verhaal over de uitstorting van de Heilige Geest. En dan de Pinksterpreek van Petrus. De Pinksterpreek van Petrus. En dan staat er op een gegeven moment, als Petrus een hele Pinksterpreek gehouden heeft, in hoofdstuk 2, vers 37. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat u dopen in de naam van de Heer Jezus Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Nou gaan we niet helemaal dat bespreken van wanneer je nou de Heilige Geest krijgt. Dat zien we ook verschillend in het boek Handelingen. Ik geloof dat de heidenen op het moment dat ze tot bekering komen, op dat moment de Heilige Geest krijgen. Die in hen komt wonen. Die hen verzegelt. Dat is de verzegeling die bij God vandaan komt. Maar het gaat mij om het punt wat Petrus hier maakt. En dat is een punt waar ik ook vanavond aan u wil vragen, u wil voorleggen. Bent u zo diep in uw hart geraakt, dat het van nature van u niet kan, maar dat het Gods genade is die u heeft vrijgekocht, die u heeft aangeraakt, door wie u leeft? Bent u zo vol geworden van de Heer Jezus en van alles wat Hij gedaan heeft, wat alles wat God in Hem aan ons heeft gegeven, dat u niets anders kon zeggen dan: Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik geef mij aan u volkomen. Wat is nou de uitwerking van onze bekering? Nou, de uitwerking van onze bekering is, of één van de punten, laten we gewoon eens Hosea erbij pakken. Hosea leert dus het volgende, drie punten, dat we onze lippendienst en onze hartdienst op elkaar afstemmen, dat we niet vertrouwen op iets buiten God, buiten onszelf, maar dat we ook niet vertrouwen op iets buiten God in onszelf, of wat we zelf hebben gemaakt. En hoe is dat nou in uw leven? Hoe is dat nou in jouw leven? Mogen wij zeggen door Gods genade dat onze lippendienst, datgene wat we zeggen, datgene wat we verkondigen, datgene waar we voor staan, dat zo in ons hart aanwezig is, dat zo in ons hart groeit, bloeit, dat datgene is wat uit onze mond vloeit. En dat mensen het ook in ons kunnen zien en van ons kunnen horen. Dat die twee op elkaar afgestemd staan. Dat we zo vol zijn van de Heer Jezus. En dat we ook op niets of niemand vertrouwen buiten de Heer Jezus. Dat is het tweede punt. Helemaal niets. Wij vertrouwen op u, Heer Jezus. En ook niet op iets wat wij gemaakt hebben, of wat wij gedaan hebben, of wat wij opgericht hebben. Het is allemaal bij u, Heer Jezus, is het allemaal lucht en ledigheid. Maar u bent vol. En u bent mijn Heer. En u bent mijn leven. Ik wil voor u leven. Ja, dat kan ik niet. Nee, klopt. Dat is ook wel zo mooi. Maar wat hebben we gelezen in Hosea? Op het moment dat het volk zich bekeert en de dingen gaat leren zeggen wat ze willen afleggen in het leven, wat ze niet meer willen doen als natie, dan gaat God in actie komen. En dat is precies zo in ons leven. Op het moment dat wij ophouden in ons leven om vleeselijk te leven, en op het moment dat wij alle blokkades aan de Heere God geven, dan gaat God door zijn Heilige Geest in ons werken. Paulus zegt in de Efezebrief, uit mijn hoofd gezegd, hoofdstuk 5, dat we vervuld worden met de Heilige Geest. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat houdt niet in dat we elke keer moeten bidden om de vervulling van de Heilige Geest, omdat de Heilige Geest uit ons gaat of zo. Nee, dat is niet waar. Maar het vervuld worden van de Heilige Geest, wordt vervuld met de Heilige Geest, is dat wij de werking en de kracht van de Heilige Geest in ons leven de ruimte geven. En dat wij alles wat de werking van Gods Heilige Geest in de weg staat in ons leven, aan hem belijden. En dat wij zeggen, Heer, wij willen dat niet in ons leven. Wij willen leven voor u. Wij willen de naam van de Heer Jezus verhogen. Wij willen uw naam verhogen. Wij willen uw naam aanbidden. En ik ben zo blij dat ik mag weten dat op het moment dat ik mij zo tot God keer, en omdat ik mij zo elke keer weer mag omdraaien naar de Heer God toe, dat ik mag weten, ja, hij gaat in mijn werken steeds meer en steeds dieper. En hij laat me steeds meer zien van de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. Maar ik heb wel in mijn eigen leven moeten ontdekken dat ik eerst zelf moest erkennen dat ik in de dood lag. En ik hoop werkelijk dat dat in uw leven, in jouw leven ook realiteit is. En is geworden. Dat we vanuit onszelf het niet kunnen. Maar dat wij verwonderd staan elke dag weer opnieuw. Dat God door zijn Heilige Geest in onze levens werkt. En dat gaat ook gebeuren. En dat wordt veel verder uitgewerkt in het volk Israël. Want er staat op een gegeven moment, als Hosea die profetie verder gaat afmaken, dan staat er op een gegeven moment in vers 9, Efraim, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cypres. En dan staat er, door mij is bij u vrucht te vinden. Door mij is bij u vrucht te vinden. Door mij, dat zegt God. Door mij. En dat is ook weer zo'n les in ons leven. Als wij de Heer Jezus Christus laten zien in ons leven, dan is dat door hem. Door de Heilige Geest. Door de Vader. Het komt helemaal niet uit onszelf. Wij zijn van de nature, leert de Bijbel, helemaal geen godzoekers. Paulus zegt het in de Romeinenbrief, wij derven allemaal zijn heerlijkheid. En niet eentje is daarvan uitgezonderd. Allemaal derven wij Gods heerlijkheid. En wij van nature doen wij het nog steeds. In ons oude vlees doen wij het nog steeds. Maar daarom ben ik zo onnoemelijk dankbaar dat God heeft gezegd en mij met Pinksteren leert dat de Heilige Geest is gekomen. Dat de Geest van de Vader en van de Zoon is gekomen. De Heer Jezus staat op de Olijfberg en dan spreekt hij over de belofte van de Vader. Het is het plan van de Vader. En de Heer Jezus ging naar de hemel. En dan zou de Heilige Geest komen. En hij woont in onze levens. En met het feit dat de Heilige Geest in het leven van de gelovigen woont. Als een onderpand, als een verzegeling tot de dag van de verlossing. U krijgt hem er niet meer uit. Godzijdank. Als het aan mij gelegen had, was hij al lang weg geweest. Maar het ligt niet aan mij. Het is Gods genade. Het is zijn belofte dat de Heilige Geest voor eeuwig in mij blijft wonen hier op deze aarde. En wat doet de Heilige Geest? De vrucht van de Geest, zegt Paulus in de Galatenbrief hoofdstuk 5 vers 22, is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 vers 22. En wie is dat? Al die punten. Wie is dat? Dat is de Heere Jezus. Wij zijn zo vaak bezig dat de Heilige Geest gericht is op zichzelf. Of dat de Heilige Geest gericht is op mensen. Of dat de Heilige Geest gericht is op mijn zonde. Of op mijn tekortkomingen. Nou, vergeet het maar. Daar is de Heilige Geest helemaal niet op gericht. De Heilige Geest is in het leven van Gods kinderen gericht om de Heere Jezus te openbaren. Dat is Hij aan het doen. En daardoor zegt Paulus van, je moet je vervullen met de Heilige Geest. En al de blokkades die Jezus Christus in uw leven laten zien, moeten we belijden. Moeten we door de Heere laten verbreken. Moeten we door de Heere laten wegnemen in onze levens. Zodat Christus Jezus in al zijn toonaarden zichtbaar wordt. Dat is het werk van de Heilige Geest. In al Gods kinderen. En mag ik u vragen? Mag ik jou vragen? Hoeveel blokkades kent u nog? Ken jij nog? En wanneer rekent u ermee af? Dat wil zeggen dat u niet zelf aan het werk gaat en moet strijden, noem maar op. Maar dat u heel eenvoudig naar de Heere God gaat, naar de Heere Jezus gaat en zegt van de Heere Jezus. Dit is fout in mijn leven. Dit is een blokkade om u te laten zien in deze wereld. Ik wil het belijden. Weet je wat zo'n blokkade kan zijn? Dat je bijvoorbeeld zegt van oké, ja liefde, blijdschap, daar kan ik wel wat mee. Vrede, geduld, vriendelijkheid, ja, zelfbeheersing. Dat is nou net iets wat de Heilige Geest niet aan mij heeft gegeven. Nou, dat kan zo'n blokkade zijn. Want dat is een leugen. Want het is namelijk een vrucht van de Heilige Geest. En die vrucht bestaat uit die 9 facetten die Paulus daar noemt. We kunnen niet zeggen van oké, we hebben bepaalde delen gehad of zo. Nee, iedereen heeft die vrucht gehad. En als u in de leugen blijft geloven dat u bepaalde dingen niet kan, ja, dan zal op dat gebied de Heere Jezus niet in zijn toonaders in het leven zichtbaar worden, in uw leven zichtbaar worden. Maar als u beleidt, laten we even bij de zelfbeheersing blijven, dat u de zelfbeheersing heeft gehad, maar dat u het zo moeilijk vindt om uzelf te beheersen en dat u dat over wil geven aan de Heere Jezus, dan zegt hij ja, hier ben ik. En door mijn geest mag je de zelfbeheersing leren. Door mijn geest mag je de vriendelijkheid leren. Door mijn geest mag je de zachtmoedigheid leren. Mag je het geloof leren. Door mijn geest. En dan zullen we zien, lieve vrienden, broeders en zusters, dat de Heere Jezus Christus steeds meer zichtbaar wordt in ons leven. Zo'n beperking van de vrucht van de Heilige Geest, van het werk van de Heilige Geest, kan ook religie zijn. Dat we bepaalde dingen zo hebben dichtgetimmerd in ons leven. En dat we denken te weten hoe God precies werkt en hoe God precies handelt. En dat we bepaalde dingen wel weten die in de Bijbel staan, maar ze toch op een of andere manier dichtlaten, omdat het ons niet, mag ik het zo zeggen, niet past. Of dat we er niets mee kunnen. Dat is ook een beperking van het werk van de Heilige Geest. Daardoor wordt ook Christus niet zichtbaar. Belijden. Ga naar de Heer Jezus toe. Zeg, Heer Jezus, dit is het in mijn leven. Een religie. Ik heb zo vaak in een bepaalde gemeente geloofd. Of zo vaak mijn vertrouwen gezet op een bepaalde kerk. Een bepaalde groepering. Maar ik wil het niet. Ik wil u. En u alleen. Ik wil dat u door mijn leven heen komt stromen. Met uw levende water. Door de kracht van uw Heilige Geest. O lieve broeders en zusters, laat het zo zijn dat wij in ons leven, en misschien vanaf nu, geen genoegen meer nemen met iets buiten Jezus de Christus. En dat we telkens weer opnieuw elkaar zullen bemoedigen om Jezus te leven. Om Hem uit te dragen. Om met Hem bezig te zijn. Laat dat Pinksteren 2018 zijn. Dat we zo vol zijn van verwondering van wat God aan mij heeft gedaan. Dat Hij in Christus naar mij heeft omgezien. En dat Hij in Christus mij de Heilige Geest heeft gegeven die mij helpt om vruchtbaar te zijn. De keuze is aan u. Amen.